Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Alles wordt duurder, maar niet bij Toelevering Online. Wij verlagen de prijzen van kunststof en aluminium maatwerkkozijnen. Bestel simpel en snel op toeleveringonline.nl.
Pensioen driedaagse!
Een nieuwe baan, trouwen, een kind krijgen. Wat je ook meemaakt, check nu, heel eenvoudig, op pensioendriedaagse.nl of jij het goed geregeld hebt. Voor later. De Pensioen Driedaagse, van 1 tot en met 3 november. Een initiatief van Wijzer in Geldzaken.
Dit is het land van Wierduk.
Geen fascisten hier. Waar, hoe, in wat voor wereld leven die mensen?
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Ze zijn zo naïef dat we eigenlijk te maken hebben met een soort kleuterklas.
Ik ga naar Mastodon. Wil je niet meer zijn?
Er zit wel een fake account van mij daar op dat Mastodon.
Ja, die heb ik al gemaakt.
Oh, in 2016 al.
Met Wierduk en Robert Ophorst.
Terug van weg geweest. Weekje vrij geweest, maar we zijn er weer. Heb je ons gemist, Wierd?
Enorm, Robert. En echt heel blij om hier weer te zijn.
Ja, maar
komt dat spontaan uit.
Dat weten mensen niet, maar we waren net al even begonnen. Maar we moesten opnieuw beginnen. Dat had een technische reden. En toen reageerde Wierd echt een stuk minder enthousiast. Nee, een zware ochtend geloof ik gehad. Maar laten we dan maar meteen beginnen. Ik wilde je even een gewetensvraag stellen. Ook naar aanleiding van dat gedoe met die commercial van Jumbo. Die is teruggetrokken. WK-commercial met juichende of Polonaise lopende de bouwvakkers. Vind jij dat onze koning naar Qatar moet straks op het WK?
Kijk, ik vind rond het Qatar hangt ontzettend veel hypocrisie. We zijn in Rusland geweest. Hè, de koninklijk echtpaar dronk daar bier met Vladimir Poetin. We zijn in het verleden naar Argentinië geweest, wat echt een zware, serieuze militaire dictatuur was. Notabene met de vader van de huidige koningin daar in die regering. We doen zaken met Saudi-Arabië, dat daar in Jemen de burgerbevolking voor een deel aan het uitmoorden is. En dat is een van onze belangrijkste bondgenoten. Dus ik sta op het standpunt dat sport en politiek sowieso niet met elkaar moeten worden gemengd, omdat het alleen maar leidt tot enorme spagaten die mensen waar mensen niet uitkomen. En dus ook in dit geval. En je kunt altijd een goede moment kiezen. Je kunt zeggen, oké, als Nederland kwart halve finale bereikt of zo, dan gaat hij. En dan dat gaat toch niet gebeuren. Dus dan hoeft hij ook zich geen zorgen te maken verder. Maar mocht Nederland de halve finale of finale bereiken, ja, dan moet hij natuurlijk gewoon gaan.
Of niet gelijk bij de groepswedstrijden tegen
Senegal. Nou, dat lijkt me. Of Ecuador spelen ze ook tegen, geloof ik. Daar hoeven ze niet echt. Ze spelen tegen Qatar natuurlijk,
ja,
ook. Hè?
Qatar.
Ja, dat zou hij nog kunnen doen als soort van. Nee, niet, dat is dan een foute term.
Een gebaar van goede
gebaar
wil.
Van
maar
goede
Qatar
wil
is inderdaad een belangrijke. Dat wordt nu ook gezegd, een belangrijke bondgenoot. Of althans een belangrijke leverancier van vloeibaar gas. En ze hebben ons goed geholpen destijds met de evacuatie uit Afghanistan, waar we natuurlijk zelf weer een enorme puinhoop van hadden gemaakt.
Nou, weet je wat heel opvallend is? Kijk, in Nederland heb je natuurlijk weer, iedereen roept ach en wee, en we moeten niet gaan, en boycotten en zo. Terwijl in Duitsland bijvoorbeeld zag ik Sigmar Gabriel, dat is toch een belangrijke Duitse sociaaldemocraat, minister geweest ook, en leider van die partij. En die zei, hou nou eens op met dat hypocriete gezeur over Qatar. Ze zijn daar gewoon aan het hervormen en ze doen hun best om, net als die Saudi-Arabische kroonprins kennelijk wil hervormen en moderniseren. En hij zegt, laten we ons daar nu eens op richten. In plaats van weer veel te gemakkelijk te staan vingerwappen. En ik vind ook, kijk, dat die kwestie rond die gastarbeiders en zo, dat is natuurlijk een verschrikking. En er worden ook gewoon allemaal mensen nu hun huis uitgezet en zo. En zo gaat dat in die landen. Maar je kunt toch niet beweren dat elk land ter wereld op het beschavingsniveau moet staan, ook qua mensenrechten en zo. Als wij, daar kunnen we wel naar streven. En we kunnen het ook aanmoedigen. En zo'n koning kan ook zeggen als hij daar is van joh, hè, dit en dit en dit zou nog fijn zijn als jullie daaraan zouden gaan denken en dat zouden verbeteren. Maar je kunt niet verwachten dat elk land zich precies zo gedraagt als dat wij zouden willen. En bovendien is op Nederland ook wat een en ander aan te merken. Niet dat wij gastarbeiders laten omkomen bij hun arbeid. Maar als je kijkt wat voor schandalen wij hier de afgelopen jaren voor de kiezer hebben gehad, dan zou ik iets minder hoog van de toren willen blazen, eerlijk gezegd.
Ja. De bouw, om maar even een heel onkies bruggetje te maken naar ons onderwerp. Ja. Ligt hier sowieso voorlopig even stil.
Dat ligt bij de rechtbank Gelderland, ligt dat voor. En de rechtbank heeft ons laten weten dat ze het met spoed zullen gaan behandelen. Nou, we hebben een verzoek tot handhaving ingediend. Een paar maanden geleden hebben we opnieuw een verzoek tot handhaving ingediend. We zijn ook naar de rechter gestapt om de minister een dwangsom op te leggen. Die procedure is al ingezet. Dan stappen we daar ook voor naar de rechter om dat af te dwingen. Ja.
Ja, dit was natuurlijk de luis in de pels van de overheid. Activist Johan Vollebroek van Mobilization for the Environment. Hij heeft die met zijn MOB die zaak aangespannen, waar de hoogste bestuursrechter deze week uitspraak in heeft gedaan. En die heeft een streep gezet door de zogenoemde generieke bouwvrijstelling. Daardoor staat de bouw en aanleg van woningen, wegen en andere projecten opnieuw op losse schroeven. Ja, hoe gaan we ons nu weer uit deze Gordiaanse knoop bevrijden?
Nou ja, dat weet ik niet. Maar wat vooral volgens mij hier belangrijk is, is om te zien dat de wetgeving hier dus gefaald heeft. Waardoor iemand als Johan Vollebroek telkens weer kans ziet om ons, zeg maar, ons als staat, als samenleving voor de rechter te dagen. En die rechter die moet hem dan wel in het gelijk stellen. En dat is natuurlijk een verschrikking. Kijk, wat hier vooral zo ontstellend ergerlijk is, is los van die sloppy, zoals het dan in het Engels heet, wetgeving, is dat iemand, dat zo'n Vollebroek zich telkens die gelegenheid niet laat ontgaan. Het maakt hem dus kennelijk niet uit of die samenleving nu, of dat bouwen tot stilstand komt, of dat er gewoon echt nu allerlei oplossingen moeten worden gezocht, waardoor misschien nog meer boeren van hun boerderij, nou, eigenlijk worden onteigend en zo, daar komt het op neer. Al dat soort brede standpunten en zo maken hem niet uit, als hij maar, zeg maar, Volkert-achtig, wat die Volkert van de Graaf, die deed dit ook altijd, de procedures aanspannen, ze gelijk krijgt om Natura 2000 gebieden, die ook volstrekt willekeurig eigenlijk zijn samengesteld op basis van een soort idee over de natuur, wat zoals die een paar honderd jaar geleden hier was, om die te beschermen tegen stikstof, hè, wat elders ter wereld helemaal niet speelt. En dan denk je ook, hoe zijn we, wat bezielt ook zo'n man? Dat het hem dus kennelijk helemaal niet uitmaakt wat hij vervolgens allemaal, wat de gevolgen zijn van die procedures die hij aanspant, hoe ontwrichtend dat is en wat dat doet met allerlei mensenlevens en zo, weet je wel. Ja, dat snap ik helemaal niet. En als je hem dan hoort op de radio, zei hij ook, hij gaat nu achter Schiphol aan en zegt, ja, ons uiteindelijke doel is natuurlijk gewoon krimp. Ja, Schiphol moet krimpen en zo. Dan denk je, ja, maar wie ben jij? Ik vind ook dat Schiphol moet krimpen trouwens. Want op deze manier kan het natuurlijk helemaal niet zoals ze dat voor ogen hadden daar. Maar wie is hij? Weet je? En uit wiens naam spreekt hij eigenlijk? En wij worden sowieso gegijzeld natuurlijk door allerlei natuur- en milieuclubs die weliswaar leden hebben en zo. Maar die zeggen voor ons, voor de Nederlandse bevolking, te spreken. En die, net zoals Urgenda en zo. En die dan ook nog eens een keer gelijk krijgen van rechters, die misschien ook wel, hè, in sommige opzichten bevooroordeeld zijn. Dat weet je nooit. En op basis, bijvoorbeeld, Urgenda heeft dat gedaan, van het verdrag voor de, op basis van een mensenrechtenverdrag en zo. Omdat het een mensenrecht zou zijn om in een schoon klimaat, zoals Rob Jetter dat noemt, een schoon klimaat, te leven. Ja, dus we worden veel, veel en veel meer dan vroeger echt gegijzeld door dit soort, in ja, principe kleine activistische clubs die helemaal niet de meerderheid van de samenleving vertegenwoordigen. En in hun radicalisme, in hun activistische radicalisme, al helemaal niet een meerderheid vertegenwoordigen.
Maar nou zegt Vollebroek namens zijn MOB ook van, ja, we willen de regering bij de les houden waar het gaat om democratisch tot stand gekomen wetgeving.
Ja, maar daar heeft hij dus ook helaas gelijk in. En daar heeft de regering dus enorm gefaald en de Kamer ook. Dus natuurlijk gaat hij dit soort dingen zeggen. Maar je kunt de regering misschien ook wel op een andere manier bij de les houden, denk ik, dan door dit soort procedures aan te spannen die uiteindelijk tot gevolg hebben dat de samenleving weer tot stilstand komt. en er weer niet gebouwd gaat worden. Dus het gebrek aan woningen een enorm probleem blijft. Terwijl ondertussen we ook niks doen tegen de instromen aan allerlei migranten uit allerlei landen. Waardoor deze samenleving gewoon van het spoor loopt.
Maar ze hebben toch gewoon zitten slapen in Den Haag?
Natuurlijk.
Op Europees niveau zijn er dingen afgesproken. Er is hier wetgeving gemaakt. En ze hebben gewoon totaal niet in de gaten gehad dat dit het gevolg zou kunnen zijn. En nu zitten we ermee.
Ja, dat is ook zo.
En dan wil ik van jou weten, hoe komen we er weer uit?
Nou, stem ze weg.
Ja, maar Vollebroek kunnen we niet wegstemmen. Dat is inderdaad het vervelende. Zij zeggen namens
het is natuurlijk sowieso heel dramatisch om te zien telkens op wat voor dossier dan ook, dat Pieter Omtzigt dan weer een heel uur of anderhalf uur aan het woord moet zijn om dingen te zeggen en te doen, werk te doen, dat aan andere Kamerleden nalaten om te doen. En het is de kwaliteit van wetgeving, kwaliteit van de politiek zou omhoog moeten. Maar als in die Kamer allerlei mensen zitten die geen collectief geheugen meer delen omdat ze veel te kort in de Kamer zitten. Ja. En de Kamer vaak zien als een springplank naar een andere baan en zo. Ja. Die niet echt passies hebben voor bepaalde onderwerpen, maar daar als een soort ambtenaren, technocraten zitten en zo. Geen politieke passie hebben. Ja, dan uiteindelijk kom je hierin terecht, vrees ik.
Kijk, zo Koolmees was in het vorige kabinet dan verantwoordelijk voor die pensioenhervorming. Nou, dan heb je nog wel iemand waarvan ik dan denk dat is een bewindspersoon die ook echt verstand heeft van de materie.
En dan gaat er nog helemaal mis.
Maar als ik, dat is inderdaad even afwachten of dat allemaal goed komt met dat overhevelen van die 1500 miljard. Maar als je dan Van der Wal ziet, onze stikstofminister. Ja, ik heb er zelf ook geen kaas van gegeten. Maar ik heb nou niet het idee dat zij de materie machtig is.
Nou, haar eerste reactie helemaal niet.
Is ook na die uitspraak van de Raad van State. Ja, dan moeten we nog een stapje erbij doen om de stikstofuitstoot van boeren en industrie versneld te verlagen.
Nou ja, over Van der Wal, dat is natuurlijk zo merkwaardig ook. Zij kwam, ze ging toen bij een commissievergadering met die documenten frummelen. Ze kreeg een vraag en ze had geen idee waar ze het over had in het antwoord. En op een gegeven moment zei ze maar, oh, dit is leuk, oh, dit is leuk, oh, dit is ook leuk. En uiteindelijk zei ze, ja, sorry, ik heb eigenlijk geen idee waar ik het over heb, volgende vraag. Dus, en dat was natuurlijk schrijnend. Ze had echt geen idee waar het over ging. En vervolgens nu weer dit, hè. En dan zijn er altijd nog mensen die zeggen, goh, die minister Van der Wal, dat zou een goede opvolger zijn van Mark Rutte. Dan denk ik, in wat voor wereld leven jullie eigenlijk? Dat je dus haar ziet als competent.
Wie zijn die mensen?
Nou, die zie je dan binnen de VVD en zo, maar ook wel op sociale media en zo. En ook wel op de radio. Ik ruis wel veel naar de radio. Hoor je ze dan van, ja, die mevrouw Van der Wal, die houdt tenminste voet bij stuk of zo, of weet ik veel wat. En dan denk ik, of ze vond het dan heel dapper, zoals ze daar op die oprij rit dan met zogenaamd met bibberende kinderen in huis, die boeren te woord stond, terwijl die kinderen stonden daar gewoon achter. Nou ja, daarin, dat is dus kennelijk nu de kwaliteit van de Nederlandse politiek en zo.
Je poot stijf houden, dat is al een groot goed geworden.
Ja, maar en dan een paar van die mastodonten waar Omtzigt dan, zeg maar, de bekendste en de belangrijkste van is, die dan wel hun werk doet. En hij moet dus permanent, zeg maar, de Kamer en het kabinet wijzen op slordige wetgeving, slecht uitvoerbare plannen. Hier ging het fout, daar ging het fout. Kom eens met antwoorden op vragen en zo. Waarom zijn die WOP-verzoeken allemaal zwart gelakt enzovoort? En dat is het bestaan van Pieter Omtzigt op het moment. En dat heb ik ook al vaker hier gezegd. Maar goed, het is geen politieke podcast nogmaals. Wat hij moet doen is vooral een beweging op gang zetten. Want je kunt wel telkens in de Kamer in 60 of in 90 minuten notabene spreektijd aanvragen om dit soort misstanden aan de orde te stellen. Maar als er zolang er, net zoals bij de pensioenen, gewoon een meerderheid blijft voor het kabinet, ze halen die meerderheid echt wel op links, dan zet het toch helemaal geen zoden aan het dijk. Je moet een beweging opzetten waardoor je de grootste partij wordt. En dan kun je zelf minister-president worden. En dan kun je iets gaan betekenen in plaats van op je eentje in een kamer luis in de pels te zijn. Terwijl je weet dat er toch geen meerderheid voor jou ideeën bestaat.
Ja, maar nou hadden wij VNO-voorzitter Ingrid Thijssen vanochtend in de krant. En die zegt of ja, het kabinet moet naar Brussel. Moet naar Brussel gaan en daar onderhandelen over een oplossing.
Nou ja, kijk, we moeten gewoon uit. Nou, dat ga ik niet zeggen. Maar gezien de enorme problemen die het oproept dat wij deel uitmaken van die Europese Unie, waarin we nooit eens een keer op onze strepen gaan staan waar andere landen dat wel doen. En dat we het ook deel zijn van de euro, wat gewoon een mislukte munt is. Dat werpt zoveel problemen op. Hè? En het werpt ook het probleem op, volgens mij hadden we dat vandaag in het commentaar ook in de krant, dat zo'n minister kan zeggen, ja, nee, maar daar kunnen we niks aan doen, het is Brussel. Hè, maar op het moment dat Rob Jetten wel uit het verdrag wil stappen, dan kan het wel. Dus het is puur politiek opportunisme. Telkens de verantwoordelijkheid afschuiven naar Brussel. Mm-hmm. Zeggen, wij kunnen hier niks, ja, want we zijn...
Op sommige vlakken willen we juist weer meer doen dan Brussel ons voorschrijft. Hè?
Dat nou ja, dan moeten we zelfs het beste jongetje... Als we nou eens een keer het beste jongetje van de klas zouden willen zijn op het gebied van het stoppen van immigratie en het uitzetten van illegale immigranten en zeggen van jongens, die hele stikstofcrisis, dat kan gewoon niet, want het hindert zozeer onze samenleving en gaan zoveel mensen aan kapot ook, dat we ons hier even niet aan gaan houden, net zoals heel veel andere landen dat doen. Maar dat doen we niet. We willen het beste jongetje van de klas. Kijk, we zitten hier opgescheept. Ik had vandaag, ik kreeg een van de Bosnische jongen in het op Twitter in een die meldde zich bij mij. En ja, die heeft, neem ik aan, die Joegoslavische oorlogen meegemaakt en zo. En die zegt ook, totaal wereldvreemd in Nederlandse beleidsmakers en politici. En ik denk dat dit de generatie is in Nederland nu aan de macht met mensen als Jetten en anderen ook. Ook wel een beetje leeftijd, millennials en zo. Die zo volstrekt wereldvreemd zijn en die zo gewoon geen poten in de modder hebben gehad en ook in andere landen. Als jij nooit in landen als Joegoslavië of de Oostblok of Zuid-Amerika en zo hebt geleefd, hebt gewerkt, weet hoe het daartoe gaat. Rusland, zoals in mijn geval, Centraal-Azië en al. Als je weet hoe het daartoe gaat en je hebt ervaring in die landen en je hebt levenservaring, dan weet je natuurlijk heel goed dat bijna geen ander land ter wereld zo functioneert en zo naïef is en zo functioneert zoals wij en misschien nog een paar Europese landen. Duitsland, nou ja, Duitsland vind ik trouwens helemaal niet naïef, maar die zijn wel politiek correct. Wij zijn politiek correct en ook nog eens een keer naïef, dat is nog veel erger. En als je die mensen het beleid laat maken, en als je die mensen in de regering hebt die wel levenservaring hebben en die wel weten hoe hard en cynisch en meedogenloos het er in andere werelden aan toe gaat, dan voeg je toch iets aan, aan je democratie toe. Namelijk, dan word je weerbaar. Dan bescherm je de democratie en de rechtsstaat door juist harde maatregelen te treffen, zoals die grenzen dicht of zoals geen zeur niet zo over die stikstof, we gaan het anders doen en zo. Ze zijn zo naïef dat we eigenlijk te maken hebben met een soort kleuterklas. Ja. Vaak, als je die debatten ook ziet, dan denk je, wat hoor ik hier nou?
Toch is dit precies het verhaal waarmee D66 Kaag tijdens de verkiezingen in de markt heeft gezet. Iemand met levenservaring die overal heeft gewoond, die met Assad heeft onderhandeld en die dus
lopen. Ja, maar Kaag zat dus inderdaad in die diplomatieke bubbel, waar die globalistische internationale bubbel van geprivilegeerde diplomaten.
Het is zeker geen garantie voor succes wat dat betreft.
Niet als je ze uit de pool van buitenlandse zaken haalt, nee. Maar je zou toch wensen dat de mensen... Ik ken zoveel mensen, weet je wel, die hebben ofwel in de baggerindustrie of in andere sectoren van het bedrijfsleven en zo ervaring in dat soort landen en zo. En die kijken natuurlijk ook allemaal met verbijstering gewoon naar de Nederlandse politiek. En die denken ook van, hoe kan het dat wij, als wij werkelijk tegenwicht willen bieden aan de Poetins en de Xi Jinping en ook Donald Trump en ook Joe Biden en zo van deze wereld. Die mensen die allemaal denken in machtspolitiek en die alleen maar gaan voor hun eigen belang. Ook de Amerikanen gaan alleen maar voor hun eigen belang natuurlijk. Moeten we ook helemaal geen illusies over koesteren. En dan heb je jongetjes en meisjes in de Nederlandse politiek uit hele geprivilegeerde werelden en zo, die dan politiek bedrijven. Onder leiding van de minister-president die zich erop voorstaat dat hij geen visie heeft. Er is dus ook geen visie voor dit land. En nou, uiteindelijk is dit dan kennelijk de puinhopen waar we nu in terecht zijn gekomen. Dat is dan daarvan uiteindelijk de consequentie. En ik moet zeggen, ik begrijp heel goed die mensen zo langzamerhand die bijna raadloos zijn, ook door de inflatie en mensen die hun bedrijven verliezen, zoals die bakkers en die slagers en zo. Die zeggen, wanneer komt de regering nu eens een keer op voor mij, voor ons? Wij zijn toch de Nederlanders hier, wij zijn de kiezers. Wanneer gaan ze eens een keer iets voor ons doen? Hè? En ook structureel, niet €190 aan energie compenseren, maar ook structureel, zodat wij het ook gewoon normaal op een normale manier kunnen leven in plaats van te voldoen aan de eisen van allerlei klimaatclubs en andere internationale, zeg maar, bewegingen, waarin allerlei eisen worden gesteld waaraan de Nederlandse samenleving, omdat we zo'n klein grondgebied hebben, omdat we met zoveel mensen zijn, waaraan wij aan eisen zoals over immigratie noemen, op waaraan wij helemaal niet kunnen voldoen. Maar ja, dat valt allemaal op dovemans oren.
Waar was Wiert?
Ja, het is een troevige dag, Wiert. We nemen dit op donderdag, maar dat is ook de dag dat Gerarda Pelger wordt begraven. Of althans, haar uitvaart is vandaag. Ik weet niet of ze begraven of gecremeerd wordt. Zij kwam voor het eerst in een verhaal van jou voor in 2019 over... Dat ging over de
Tweebosbuurt.
De Rotterdamse volkswijk daar. Die moest verdwijnen. Of althans, de oude huizen die daar stonden moesten worden afgebroken. Want niet meer van deze tijd. En er moesten nieuwe woningen komen.
Ja.
Kortom, de hele buurt kwam in verzet. Mede onder aanvoering van Gerarda Pelger. Maar zij is overleden.
Ja, dat is heel tragisch, omdat mevrouw Pelger euthanasie heeft aangevraagd. Dus die is zelf gekozen uit het leven gestapt.
Even voor de duidelijkheid, zij was 83.
Ja, ze was 83, ze was ziekelijk, dus had veel pijn en ze kon nou niet goed meer lopen en zo. Dus uiteindelijk heeft ze besloten dat er sprake was van ondraaglijk lijden. Alleen wie haar een paar jaar geleden zag, toen ik haar voor het eerst sprak... Die zag gewoon een kwieke vrouw nog, bejaard weliswaar, maar gewoon vief. In haar bovenwoning daar in de Tweebosbuurt, dat is in de Afrikanenwijk in Rotterdam, vlakbij niet ver van de Kuip. In de woning waarin zij was opgegroeid ook, als kind met haar broers en zussen. Waarin ze haar zoon had opgevoed. En waarin ze tot aan de dood van haar moeder had verzorgd. Dus mevrouw Pelger, zoals ze wordt genoemd in de wijk, die was volstrekt aan die buurt verbonden en ook verknocht aan die woning. En die wijk, nou, dat vertelden ze natuurlijk ook allemaal. Dus dat van het oude houten, bruin houten meubilair en van die levenswijsheden aan de muur en zo.
Latjes, overal latjes.
Van die latjes, ja precies. En foto's en zo. En een tapijtje op tafel, je kent het wel. En wat toen speelde was dat die Tweebosbuurt, een deel daarvan was in opstand gekomen tegen plannen van Vestia, de woningcorporatie en de gemeente, om de boel te slopen. Want die woningen waren zogenaamd allemaal veel te oud en dat was allemaal niet meer te doen. En er moesten voor meer dan 500 woningen moesten iets van 340 woningen in de plaats komen. En die moesten dan, dat zouden dan duurdere huurwoningen worden vermengd met koopwoningen.
En de oorspronkelijke bewoners?
Ja, die moesten dan maar weg. Of die moesten dan zich aanmelden voor die duurdere woningen. En onder aanvoering van Benno Jansen, dus fotograaf uit Krooswijk, andere wijk daar, kwamen zij in opstand. En Menno die had al eerder in zijn eigen wijk, in Krooswijk, ook zo'n opstand geleid. En succesvol, althans deels. Er waren ook plannen om die wijk af te breken. En toen hebben ze aangevochten en uiteindelijk gewonnen. En inmiddels was de helft van die woningen waren al afgebroken. Maar de andere helft is kunnen blijven staan. Onder andere zijn eigen woning. Daar ben ik ook geweest. En die staat er nog steeds. En het interessante aan die Tweebosbuurt toen ik daar was ook, is dat dat echt zo'n enorm gemengde buurt was. En dat onder de mensen die in verzet kwamen, zat ook van alles. Dus Edwin, de Feyenoord-fan die elke dag in een andere Feyenoord-shirt rondloopt en zo. Die heeft helemaal geen andere shirt, die heeft alleen Feyenoord-shirts. Maar ook dus dat soort blanke, echt oorspronkelijke buurtbewoners. Maar ook Marokkanen en Turken en Surinamers, Antillianen en zo. Echt Somalische postbode, echt alles. En Edwin was dan oorspronkelijke buurtbewoner. Maar dat zijn die andere mensen ook, die groeiden met elkaar op.
En zo voelde zij dat ook, toch?
En zo voelde zij dat ook. Dat was ook interessant. Zij zagen dus helemaal niet, hij is Turk of Marokkaan of zo. Ze zagen alleen maar van, wij zijn samen in deze buurt opgegroeid en we hebben met elkaar geknikkerd.
Ja, zij zijn van hier.
Ze zijn van hier. Dus, als je zou kunnen zeggen, dit is gewoon een multiculturele droom, toch? Alles wat wij, onze overheden en zeg maar progressieve mensen graag willen, dat zag je dus in die wijk. Saamhorigheid, gemeenschapszin, multiculturalisme. Ze gaan bij elkaar op de koffie en dan krijg je de baklava bij wijze van spreken. Dus als je het hebt over wij willen een multiculturele, multi-etnische wereld bouwen, multireligieus ook, dan had je dat dus daar. En uitgerekend dat moest verdwijnen. En daarvoor moest dan in de plaats juppies komen, zoals het heet, hè, geloof ik. Dus mensen met meer geld, omdat die Rotterdamse gemeente, dat gemeentebestuur, die wil die oude wijken, waarvan een deel ook wel echt problematisch is, hoor, zo opleuken eigenlijk, dat daar een balans zou ontstaan tussen gewoon hogere middenklasse en lagere middenklasse en arbeidersklasse, zeg maar. Maar ja, dat betekent dus voor deze mensen een ramp. Onder andere voor mevrouw Pelgen, want die moest dan uit dat huis waar zij gewoon al 83 jaar, althans nu was ze, als ze 83, was ze 83, ja, ongeveer op een paar jaar naar had geleefd. En zij sloot zich aan bij dat verzet. En je zag haar dus in die jaren ook achteruit gaan heel snel. Op een gegeven moment kreeg ze een brief van Vestia. En daar schrok ze zo van dat ze was gevallen. En na die val, dat gaat heel vaak zo bij oude mensen. Ja. En na die val ging het heel snel achteruit.
Ja, haar. Ik wou ook zeggen, natuurlijk op zo'n leeftijd kan het soms heel snel gaan en is ook niet helemaal duidelijk wat.
Nou, oude mensen moet je niet verkassen.
Tot het volgende. Ja, maar ja, hoe ziet die buurt er nu uit? Want jij was er dan 3 jaar geleden voor het eerst, of in ieder geval voor het eerste verhaal. Was zij inmiddels verplaatst naar zo'n andere?
Ja, woning? Ze had dus naar een, zat in een, ik meen in een bejaardenwoning nu, wel daar aan de rand van de buurt. Maar als je er nu langs rijdt, ja, dat is gewoon allemaal plat gegooid. Er staan nog een paar van die geraamtes overeind. Het is best wel schokkend om te zien. Als je naar de Kuip rijdt, dus je, zeg je komt vanaf, voor de mensen die Rotterdam een beetje kennen, dan kom je vanaf Zuid en dan rijd je naar de Kuip. En dan rechts, dan zie je al allemaal nieuwbouw. En daarachter zit die Tweebosbuurt. En dat is gewoon een gapend gat nu.
Is dan alles voor niks geweest, de strijd van die buurt?
Ja, voor deze mensen wel. En dus ik heb Menno voor dit verhaal opgezocht. Weer Menno Jansen, die dus dat verzet organiseerde en leidde. En die heeft ook al sinds corona en zo er dus door kwam niet meer zoveel contact met hen. En hij zegt, dat is typisch wat er dan gebeurt als dan zo'n wijk uit elkaar valt en het gaat gewoon door de sloop en zo. Dan verkruimelen eigenlijk ook die contacten. En hij heeft ook niet meer zoveel contact met hen. Hij spreekt vandaag wel op de uitvaart van mevrouw Pelger. Dat is door de familie gevraagd. Maar hij heeft het ook in zijn eigen wijk gezien. Omdat vroeger had je daar het café met de Marokkanen die hem dan hielpen als hij weer spullen uit moest laden als fotograaf en zo. Of hij kwam thuis van vakantie en hield ze even zijn auto in de gaten en zo. En dan verderop stond dan, zei tante Nel, die stond al op straat te strijken omdat ze niks wilde missen van wat er in de wijk gebeurde. En dat is ook allemaal weg. Dus hij zegt ook, ja, er zit toch een gapend gat daar, in, ook in Krooswijk. Omdat weliswaar heb ik mijn oude woning nog en zijn er nog wel wat mensen van vroeger. Maar die hele sfeer op straat, ja, die is gewoon weg. En hij is natuurlijk wel een held. Hè. Kijk, die jongen die is al meer dan 15 jaar of zo bij dit soort verzet betrokken. Of jongen, hij is een man van 60. Hij heeft zijn geld, zijn spaargeld ervoor ingeleverd. Want hij kon, omdat hij het zo druk had met al die nieuwsbrieven en al die demonstraties en weet ik veel wat, al bij die mensen op bezoek gaan en zo. Hij is tot op het laatst ook bij mevrouw Pelger op bezoek geweest. Had hij gewoon helemaal geen tijd, voldoende tijd voor zijn eigen werk. Hij is een hele goede fotograaf. Productfotograaf is hij. Hij maakt schitterende foto's ook van motoren en zo. Echt prachtig. Maar ja, dat heeft hij er allemaal bij laten liggen. En hij heeft enorm ingeteerd op zijn spaargeld om dit activisme te kunnen verwezenlijken. En dan is het natuurlijk wel heel erg triest als dan dat mislukte eigenlijk in die Tweebosbuurt. En als dan eigenlijk met die wijk ook mevrouw Pelger verdwijnt en letterlijk sterft. Hè? Want dat is gewoon dat verband zie ik ook wel. Ik denk dat zij ook gewoon geen zin meer had nadat die buurt van haar was verdwenen. En zij dan in zo'n andere woning werd overgebracht. Of naar zo'n andere woning werd overgebracht. En ik heb ook de indruk dat ze het gewoon heeft opgegeven eigenlijk. Ook mede daardoor. Want het was gewoon niet voor haar niet zoveel meer dan om nog voor te leven, denk ik. Hè.
Voor 44 miljard dollar is Elon Musk de nieuwe eigenaar van Twitter.
En er is meteen gedoe. De eigenaar tweette een complottheorie over de aanval op de man van Nancy Pelosi, die hij daarna weer snel verwijderde.
Ja, hij heeft ook meteen de hele top van het bedrijf ontslagen. En duidelijk is, het platform gaat op de schop.
Ja. Zit jij al op Mastodon? Want daar hoor ik nu iedereen over op Twitter. Ik ga naar Mastodon. Wil je niet meer zijn?
Ja, mooi hè. Metadon noemen we dat. Nee, natuurlijk. Ja, nou, er zit wel een fake account voor mij daar op dat Mastodon.
Ja, die heb ik aan gemaakt.
Oh, in 2016 al. Dat had je snel gezien dan.
Ja, maar Mastodon is dan een alternatief voor het sociale medium dat Twitter is.
Nou,
ja,
dat is het volgens mij helemaal niet. Alleen al die woke types die zo boos zijn op Elon Musk om onbegrijpelijke, onverklaarbare redenen, die zeggen nu allemaal dat ze daar naartoe gaan. Dat ze het zo gezellig hebben met elkaar daar. Maar ondertussen zitten ze allemaal nog op Twitter. Ja.
Hey, ik ben een fan hoor van Twitter, want ik gebruik het dagelijks en ik vind het ontzettend handig voor ons werk. Ik vind het ook leuk, maar ik heb wel altijd het idee dat gewone mensen tussen aanhalingstekens er echt niet wakker van liggen wat er nou allemaal op Twitter wel en niet gebeurt. Ik heb altijd het idee dat wij journalisten het een beetje te belangrijk maken, politici vaak ook. Ik heb nog wel even gekeken, het valt toch wel mee. Twitter had blijkt uit een onderzoek, het social media onderzoek 2022 van Newcom Research, heeft Twitter bijna 1,5 miljoen dagelijkse gebruikers. Dat vond ik nog best veel.
In Nederland?
In Nederland.
Ja.
Moet je wel afzetten tegen bijvoorbeeld WhatsApp. Bijna 10 miljoen. Facebook 6,9. TikTok ja. 1,6. En Instagram 3,7. Dagelijks. Dus het is wel...
Instagram is best veel, hè?
Van de sociale media een van de kleinere. Maar ik vond 1,5 miljoen vond ik nog best veel. Maar nee, ik zat...
Ja, want het wordt altijd gedaan alsof het om 30.000 mensen of zo zou gaan.
Ja, dat idee had ik soms zelf ook een beetje. Ja. Nee, maar ik vond die ophef en die paniek totaal overdreven. Ik bedoel, er werd gedaan toen Musk dat overnam alsof soort het einde van de democratie aanstaande was.
Nou, dat is toch het verhaal. Het is natuurlijk volstrekt bizar dat omdat Elon Musk dan dit forum overneemt, dat dan mensen helemaal hysterisch gaan reageren en zeggen de fascisten hebben nu vrij spel op Twitter.
Straks komt Trump weer terug.
Oh, oké, mag dat niet dan? En daaraan zie je dus ook hoe ze tot nog toe naar deze app hebben gekeken. Namelijk als een plek waar zij vrijelijk konden schieten op mensen met een wat rechtsere of conservatievere mening. Omdat zij wisten, wij worden toch niet geblokt of wij worden toch niet, onze account wordt toch niet gedeactiveerd. Wat dan mensen met een rechtsere mening vaak wel overkwam. Hè? Als je durft te stellen op Twitter van luister, er zijn twee geslachten en al die genders, dat is gewoon psychopathie.
Kijk nou, uit wat je zegt, hè?
Die wordt je niet geblokt. Dan werd zo'n account werd gewoon opgedoekt. Hè? Onze columnist Roderick Velo heeft daar een goede column over vandaag. En een aantal goede voorbeelden daarover ook. Dus je moest echt op je woorden letten. Zelfs als je dus wetenschappelijk bewezen feiten onder de aandacht wilde brengen. Namelijk dat er gewoon het mannelijke en het vrouwelijke geslacht bestaat. En nog enigszins af en toe een afwijking daarvan. Maar natuurlijk niet 73 genders. Dat gewoon flauwekul een constructie is. En die woke sensors daar bij Twitter, die gingen jou dan blokken. Terwijl allerlei islamitische bijvoorbeeld opruiing over... ik heb echt de ergste dingen daar gezien, ook wel filmpjes en zo. IS-dingen en zo, dat kon allemaal maar blijven staan. Dus er was een heel duidelijke disbalans in wat nou wel kon en wat nou niet kon. En dan komt Elon Musk en die zegt, ja, daar gaan we nog eens een keer naar kijken. En we gaan wat minder van die woke gekte accepteren. En we gaan wat eerlijker zijn in wie we wel en wie we niet aan het woord laten en zo. En dan schreeuwen ze moord en brand en dan zeggen ze oh. En dan gaan ze naar Mastodon en dan zie ik daar van die tweets van eindelijk onder elkaar, eindelijk alleen maar fatsoenlijke mensen, eindelijk bla bla, Claudia de Breij, geen fascisten hier. In wat voor wereld leven die mensen? Maar dat zijn dus mensen. Kijk, wij kunnen ons dat moeilijk voorstellen, omdat wij niet in die bubbel zitten. Maar ik zag laatst Marcia Luiten, dat is dan ook zo'n journaliste uit die politiek correcte afdeling van de grachtengordel, zeg maar. Toen hadden wij de Telegraaf op de voorpagina een quote staan uit een speech van Poetin. Dat was meen ik 2 weken geleden toen hij die speech hield, hè? Waarin hij het Westen weer van alles schuld gaf. En toen hadden we gewoon geciteerd Poetin die iets zei van het Westen heeft zelf uitgelokt of zoiets dergelijks. En dat vond zij dus een affront dat een Nederlandse krant een quote van Poetin op de voorpagina zette. Dat is voor mij, dan moet ik eerst heel hard nadenken. En dan denk ik, oké, wat bedoelt ze hier dan mee? Wat is nou precies haar punt hier? Is het dan geen journalistiek? Is niet duidelijk dat het een quote is? Dat was het wel. Mag je dan Poetin niet quoten? Moet je dat helemaal inbedden in een bepaald frame? Namelijk dat Poetin veroordeeld moet worden en zo. Hoe kan het dat iemand die toch in de journalistiek opereert, dit vindt? En hoe preuts ben je dan eigenlijk? En dat moet je niet vergeten. En dat moeten luisteraars ook niet vergeten. Dat is interessant. Dat deze politiek correcte kasten, zeg maar, enorm preuts is. Dus die zijn heel bang om zelf te zeggen, iets te zeggen wat misschien eventueel aanstoot zou kunnen geven binnen hun eigen bubbel, omdat ze weten dat wanneer je dat doet, ja, zoals die Tim den Beste destijds, ja, dan lig je er dus onmiddellijk uit en daarna moet je boete doen en moet je gaan huilen en liefst in allerlei programma's gaan huilen en zo.
Het Klaasliedje begon te zingen en terstond van allerlei kanten werd beschuldigd van racisme.
Ja, het was een soort Maoïstisch cultureel revolutieachtig momentje waarop deze man huilend boete moest doen en zichzelf liefst nog daarbij moest geestelen en zo. En dat is het milieu en de sfeer waar die mensen in optreden en in verkeren. En als dan zo'n Elon Musk komt en die doet allerlei niet politiek correcte uitspraken en die plaatst er ook nog eens een tweet, dat was niet zo handig, met de complottheorie over Paul Pelosi. Ja, dat is voor hun een verschrikking. Dat is echt, ik denk dat ze echt zelfs fysiek erop reageren. Dat ze het gewoon niet aan kunnen om zoiets te zien.
Ik vind Musk een hele interessante figuur. Maar het is natuurlijk ook wel best wel
die man is manisch. Hè? Die is volstrekt ongeleid projectiel. Dat zie je ook aan Baudet. Dat zijn van die mensen die zijn totaal ongeleid. En
dat maakt hem interessant, maar dat maakt hem ook onvoorspelbaar en... Je weet ook niet.
Ja, maar dat snap ik ook niet. Je weet dat toch? Je weet toch van Elon Musk dat die man eens depressief is of zo. Of iets. Die man is natuurlijk niet normaal. Je kunt niet normaal zijn en presteren wat hij doet en allerlei van dat soort volstrekt megalomane plannen hebben dat je de ruimte in wilt en hij wil geloof ik de hele aarde en wereldbevolking verplaatsen naar Mars of zo. Dat soort volstrekt krankzinnige ideeën heeft hij. Een aantal daarvan lukt, een aantal daarvan lukt niet. Maar je gaat die man kun je helemaal niet beoordelen met ons gezapige normale referentiekader. Dat is het bijzondere aan dat soort mensen. Dat maakt ze vaak ofwel heel erg interessant en leuk, ofwel heel interessant en krankzinnig en gevaarlijk. Hè? Als ze politieke macht krijgen en zo. Maar als je een beetje intelligent mens, weet je dat toch? En dan ga je toch niet jammeren over Elon Musk, dat die die tweet en zo. Dan benader je iemand met het referentiekader dat voor jou geldt. Ja. Als gouden middelmater. Maar niet, dat geldt helemaal niet voor mensen zoals hij.
Ander pijnpunt, en dat is voor de... Als je nu zit te luisteren en je hebt geen Twitter... en je heb je daar niet in verdiept, misschien onbegrijpelijk... maar je, als geverifieerde gebruiker kan je een blauw vinkje... achter je profielnaam krijgen. Dat betekent dat jij bent wie je zegt dat je bent. Je hebt dat ook, Wiert.
Yes.
Ik vond dat altijd een... niet specifiek bij jou hoor, maar ik had altijd het idee... dat het een beetje een soort narcistisch dingetje was... van kijk, mij eens geverifieerd zijn. Maar ik begrijp nu dat ook... door mensen wordt gezien als een soort wapen tegen nepnieuws.
Ik heb dat natuurlijk destijds aangevraagd. Ik kreeg het ook onmiddellijk heel snel. Omdat mensen er met mijn naam en profiel vandoor gingen. En ik kreeg gedoe. Omdat mensen dachten dat ik tweets had geplaatst die ik niet had geplaatst. Dus ik heb zo'n vinkje nodig.
Maar een van de plannen, ik geloof dat zelfs al officieel nu is aangekondigd, om zo'n vinkje betaald te maken. Dat je dan $8 per maand of zo moet betalen als jij een geverifieerd account wil.
Ja.
Ik zag allemaal mensen boos. Stephen King, de hoorschrijver.
Heeft hij niet voldoende geld dan?
Ben jij bereid dat te betalen?
Die €8 per maand? Ja, echt wel. Als er ook nog allerlei... Je tweets krijgen prioriteit en je krijgt minder van die vervelende reclame te zien, begrijp ik en zo. Dus als er al allerlei dingen tegenover staan en het zorgt er ook voor inderdaad dat mijn naam en portret en zo meer beschermd zijn, dan vind ik die €8 wel... dat vind ik dan nog wel redelijk hoor.
Je vindt het geen principieel punt? Want dit is iets wat tegengaat. En ik als geverifieerde gebruiker draag bij aan de waarde van Twitter. Dus dat zei Stephen King ook. Ze moeten mij eigenlijk betalen.
Ja. Maar in dit geval kunnen ook mensen die dan helemaal niet beroemd of bekend zijn. Alsof ik dat zou zijn. Maar dus die kunnen ook zo'n vinkje aanvragen. Als ze die €8 maar betalen. En dan als het ervoor zorgt dat mensen met portret en naam met foto en naam en toenaam op Twitter staan. En zich gehouden worden aan gewoon regels van fatsoen en zo. Omdat je anders je vinkje verliest bijvoorbeeld. Nou, dan vind ik dat heel goed. Ik vind sowieso dat behalve in uitzonderlijke gevallen, die anonimiteit op Twitter opgeheven zou moeten worden. Omdat dat juist leidt tot ontzettend veel gedoe en vervelende confrontaties met mensen die dan anoniem zijn en jou de huid vol kunnen schelden. Je weet helemaal niet met wie je te maken hebt. Hè? Mag ik nog even een korte compilatie voorlezen van wat mensen allemaal hebben aangekondigd? Want ik heb nu die column van Roderick Velo voor mij. En dan schrijft bijvoorbeeld columnist van de Volkskrant Sander Schimmelpenning schrijft: een ramp voor de mensheid is de overname door Elon Musk. Dan schrijft Erik Smit van Follow the Money: het is mooi geweest hier, op naar een beter oord. En dat is wat mij betreft Mastodon. Ook cabaretier Claudia de Breij en denkfractievoorzitter Farid Arzakan hebben aangekondigd de overstap te maken naar Mastodon. Nou, dat is toch ontstellend grappig. Nou ja, we hebben het natuurlijk al uitgebreid over gehad. Maar dat je dus jarenlang verkeert op dit medium en dan, omdat Elon Musk het overneemt, dan zegt van: we gaan er nu weg. En dit is wel belangrijk, daarom zocht ik het even, want ik was even vergeten hoe het ook alweer precies zat. Schrijft Roderick, namelijk Jordan Peterson, de Canadese psycholoog, en ook Dave Rubin werden verbannen van Twitter vanwege dat misgenderen van een acteur. Dus ze hadden de acteur kennelijk man genoemd terwijl hij zichzelf als vrouw ziet of zo. En ook feministen die twitterden dat de erkenning van biologische verschillen essentieel is voor de rechten van vrouwen, bleken de regels voor het gebruik van Twitter overtreden te hebben en verloren voorgoed hun account. En zelfs de Babylon Bee, wat dan de speld is eigenlijk in Amerika. Is het Amerikaans of Brit? Ja, Amerikaans.
Ik ken het niet.
Ja, dat is wel stellig grappig. Maar. Nou ja, goed, je hebt de speld, dat is dan de Engelstalige speld, laten we het zo zeggen.
Ik ken wel de Onion.
Ja, die Onion heb je ook. Die hadden dus een satirische tweet geplaatst en hun account werd gesloten. En dat konden ze alleen terugkrijgen als ze zouden zeggen dat ze zich hadden schuldig gemaakt aan hate speech. Maar het was een satirische tweet. Dus je kunt natuurlijk niet zeggen dat jouw tweet hate speech is als die satirisch bedoeld is. Hè? En nu hebben ze, en ze hadden 1,6 miljoen volgers, en dat account is nog steeds gesloten. Als laatste wil ik er nog even op wijzen dat ontstellend leuke dierenaccount buitengebieden, waar we het eerder over hebben gehad, iets van 1,4 miljoen volgers heeft. En dat is een Nederlands account, dus dat is toch wel heel erg knap.
Goed. Even tot slot, kan jij je een leven voorstellen zonder Twitter?
Nou, moeilijk, moet ik zeggen. Ook als journalist en zo, maar het is gewoon, dat constateerde Elon Musk ook vandaag. En daarom is het eigenlijk onzin om te zeggen dat het zo'n klein sociaal medium is, waardoor het weinig invloed zou hebben en waardoor we ons er eigenlijk niet druk over zouden moeten maken. Hè? Wat heel veel mensen zeggen, ja, ach, dat Twitter.
Dat joh, zeg dat, ik ook dus.
Ja, jij zegt dat niet echt, maar je maakt er wel gebruik van. Maar er zijn heel veel mensen zeggen, waar maak je druk om ze en zo. Maar Elon Musk, die had vandaag gelijk. En waar heb ik die tweet nou? Moet ik even kijken.
Je kan opslaan, hè, onder je favorieten.
Ja. Nou ja, in elk geval, hij zei iets in de trant van: luister, is dat Twitter is gewoon een soort van superbrein. Omdat al die mensen telkens op elkaar reageren. En daardoor ontstaat een soort dynamiek die uiteindelijk een soort de dynamiek is van, en zo begreep ik dat, waardoor steeds meer kennis ook wordt gegenereerd. Dus zijn eigenlijk met z'n allen deel van dat superbrein. En dat vond ik wel heel een hele interessante
blik. Nieuwe verbindingen worden aangemaakt of zo.
Ja, waarin een soort nieuwe verbindingen en onverwachte verbindingen worden aangemaakt. En zo, wat natuurlijk ook zo is. Ik bedoel, het is natuurlijk wel eigenlijk het enige medium waarop je met beroemdheden die anders volstrekt onbenaderbaar zouden zijn, een gesprek kunt voeren. Hè? Je ziet die Elon Musk zelf ook reageren op allerlei accounts. Die hebben dan 30 volgers of zo. En dan gaat hij daar opeens mee in gesprek en zo. En ja, waar vind je dat? En dat maakt dus, de hiërarchie breekt het ook totaal af. Wat het leuke, en daardoor krijg je dus en hele leuke, interessante ontmoetingen, omdat die hiërarchie daar eigenlijk niet meer bestaat. En je krijgt voor sommige mensen hele vervelende ontmoetingen, omdat die mensen daar in het wat zij zien als het plebs, die gaan opeens tegen jou aanpraten. Ja, en dat willen heel veel mensen natuurlijk, politici met name en zo, niet. Want die willen gewoon hun eigen agenda uitrollen en die willen geen reacties vanuit het publiek. En dan krijgen ze reacties vanuit het publiek en dan zijn ze opeens enorm verontwaardigd. Denk je, ja, je bent een fascist. En dan gaan ze ook kan sluiten. Of ze, Hugo de Jonge heeft trouwens zijn reactiemogelijkheden heeft hij uitgezet en zo. Ja, dat is de confrontatie met de werkelijkheid is af en toe voor deze mensen pijnlijk. En zoals je ziet, afsluitend dan, zijn er dus heel veel beroemdheden en BN'ers in Nederland dan, die helemaal niet met die confrontatie kunnen omgaan. En nou met elkaar op Mastodon elkaar veren in allerlei plekken zitten te steken. Dat ze zo gezellig met elkaar hebben daar.
Het zijn mensen met een Nederlandse nationaliteit. En op het moment dat je zegt, ik haal ze niet terug en de rechter beëindigt de strafzaak, dan kunnen ze gewoon dit land binnenwandelen. Dan kunnen we ze niet meer in de gevangenis zetten. Dan kunnen we ze daar na detentie niet meer in de gaten houden. Ja, en dat is een nog veel groter risico. Dat kan ik niet nemen.
Ja, minister van Justitie Yazilguz was dat. 12 vrouwen en 28 kinderen heeft Nederland deze week opgehaald uit een Koerdisch gevangenenkamp in Noord-Syrië. Het gaat om vrouwen die zich willens en wetens zelf bij terreurbeweging Islamitische Staat hadden aangesloten en naar het kalifaat waren afgereisd. Nederland heeft ze teruggehaald, zoals Yazilguz ook zegt, omdat anders de mogelijkheid om ze te berechten zou vervallen. Vind je dat een logische redenering, Wiert?
Formeel wel. Maar je hebt ook met beeldvorming te maken en met de feiten on the ground in Nederland. En daaruit blijkt helaas dat de bestraffing van deze vrouwen onder de maat is. En dat ze ook in het klimaat waarin ze terechtkomen, het sociale klimaat hier in Nederland, door een bepaald deel van de mensen, en dat bepaalde deel helaas bepaalt voor een heel groot deel beeldvorming in de media en in de politiek en zo, eerder worden gezien als slachtoffer dan als dader. Dat hebben we gezien met die ene jihad bruid, over wie dat boek is verschenen. En die werd gewoon gefêteerd eigenlijk. Die werd met egaars ontvangen bij Margriet van der Linden, heet ze geloof ik, hè. Ik ben ook dat er een theatervoorstelling over is gemaakt en zo. Ja, dat zet zo ontstellend veel kwaad bloed, vooral bij de slachtoffers. En in Nederland heb je gewoon concreet slachtoffers. Nou, je ziet die hier wonen en die met leden ogen moeten toezien dat deze bruiden hier eigenlijk een tweede kans krijgen.
En als je nou hebt over een voorbeeld van vluchtelingen die naar hierheen zijn gekomen om een veilig nieuw bestaan op te bouwen, dan heb je het wel over die vrouwen.
Ja, en dat heeft mij ook hoogst verbaasd en blijft mij verbazen dat die Yezidis zo weinig agency hebben, om maar eens een keer jargon van deze tijd te gebruiken. En daarmee bedoel ik dat zij, ondanks dat wij weten dat ze aantoonbaar slachtoffer zijn geweest van een genocide in onze tijd, dat ze die berg op zijn gejaagd, dat zij al in het verleden ook slachtoffer zijn geweest van vervolging, dat er vrouwen zijn en kinderen niet alleen zijn vermoord, maar zijn in slavernij zijn, tot slaaf zijn gemaakt, om nogmaals jargon te gebruiken. Zijn misbruikt, seksueel misbruikt, verkracht, gemarteld, noem maar op, door die IS-mannen met medeweten van die IS-vrouwen. En dat niet alleen, ook vaak met medewerking van die vrouwen. In een totaal pervers jihadistisch universum, waarin wordt gemeend dat je recht hebt op dit soort slaven, omdat zij niet leven volgens de codes van je boek, waar jij je aan wilt houden. Hè? En wat jou de mogelijkheid geeft om al jouw perversieën eigenlijk gewoon uit te leven. Hè? Niet alleen sadistisch, maar ook seksueel, noem maar op en zo. Dat je gewoon die ideologie gebruikt om deze kinderen en vrouwen voor de rest van hun leven te traumatiseren. Net als dat gebeurde onder Hitler. En dan zou je denken, dit is allemaal zo goed gedocumenteerd nu. Want we hebben nu al die middelen, we hebben al die video's, we hebben de telefoons waarmee we films hebben gemaakt en foto's hebben gemaakt en zo. Er zijn boeken over geschreven. In Nederland heb je ook dat boek van Brenda Stoterboskolo, die over het powervolk. En dan nog krijgen deze mensen in de media eigenlijk te weinig aandacht. En gaat al de aandacht uit naar die arme IS-bruiden, waar we zoveel rekenschap. Er was zelfs een opiniestuk in de NRC deze week.
Ja, dat was van Art Korten, als ik het goed uitspreek. Hij is initiatiefnemer van het platform Kinderen terug uit het kalifaat. Dus niet onbevooroordeeld, zullen we maar zeggen. Maar dat bleek ook uit zijn stuk. Hij schreef eigenlijk, hebben we deze vrouwen intussen niet al genoeg gestraft door hem welbewust 3 jaar lang in die kampen te laten zitten, terwijl we ze makkelijk terug hadden kunnen halen.
Ja, en zijn we, het kan er eigenlijk op neer, zijn we hen niet meer mededogen verschuldigd, ja, en zo. Ja. Alsof deze mensen überhaupt mededogen hebben gehad met hun slachtoffers. Ja. Hè?
Maar het alternatief, zoals Yazilguz dat dan schetst, is van als we ze daar laten zitten, dan vervalt binnenkort de mogelijkheid om ze te berechten. En als ze dan volgend jaar of over een paar jaar alsnog terugkeren naar Nederland, ja, dan kunnen we.
Ja.
Kunnen we niks doen. We kunnen ze niet vervolgen, maar we kunnen ze ook niet na hun straf nog in de gaten laten houden door reclassering en andere diensten.
Nee, dus wat ik zeg, formeel juridisch heeft zij hier gelijk. Alleen deze vrouwen komen terug in een context waarin ze niet zwaar bestraft zullen worden. Na hun straf uitgezeten te hebben, kunnen ze gewoon weer in de samenleving gaan. Reken er maar niet op dat zij afstand zullen nemen van hun denkbeelden en zo. Dat is gewoon in de meeste gevallen zal het niet het geval zijn. Dus ze zullen een gevaar blijven. Niet alleen een gevaar blijven, blijven vormen voor de Nederlandse samenleving. Ze zullen die ook naast de omgeving blijven vergiftigen met die denkbeelden. En dat is gewoon heel erg wrang voor ons als samenleving en vooral voor de slachtoffers van deze mensen. Het is gewoon, het knaagt aan je gevoel van rechtvaardigheid. En nu is recht halen niet altijd hetzelfde als rechtvaardigheid halen. Maar het zou goed zijn als iets meer mensen in de politiek, maar vooral ook in die altijd weer met dit soort types dwepende media zouden begrijpen met wie we hier te maken hebben, wat er gebeurd is en wat meer zouden luisteren naar bijvoorbeeld die woordvoerders van de Yezidis, in plaats van deze mensen weer in een kerstshow te gaan onthalen en ze op een voetstuk te gaan stellen omdat ze wat zo zielig zijn.
Ja, dat zijn weer opbeurende woorden.
Vind ik ook.
Ik denk dat we er weer even een weekje tegenaan kunnen zo.
Het lijkt mij ook.
Ik dank jou, Wiert.
Dank je wel.
Tot de volgende keer.